ogenblikken zo min mogelijk bewegen. En geen lawaai maken.
Zeer goede naam, Trine. Ja, het wordt een beetje, u vraagt en we proberen er niet omheen te draaien. Persoonlijke vragen mogen niet. U mag ze wel stellen, u krijgt alleen geen antwoord. Ter verder nog. Maar ja, we beginnen met schriftelijke vragen.
Ja. Zitten er emeraldgroene tabletten met gouden opschrift in een van de geheime kamers van de piramide van Gizeh?
Het zou kunnen, maar het is me niet bekend. Dan moet ik zeggen, ik ben geen vriend van tabletten geweest ooit. De enige keer dat ik ze ingenomen heb, ben ik eraan overleden. Dus u begrijpt. Daar heb ik niet zoveel interesse voor.
In hoeverre is de informatie die Frank Elpen Adamis doorkrijgt van buitenaardse schepen, zoals Ashtar Command, vervormd? Het voelt negatief aan. Of is het toch positief?
Ja, als je een medium hebt, dan zal het medium altijd alles interpreteren op zijn eigen manier. En naarmate de signalen dus minder definitief zijn, wordt de vrijheid van interpretatie groter, zodat een deel van de mededelingen meer science fiction zijn dan wat anders. Voldoende?
Wat is de betekenis van de speer van Odin, oftewel de lans van het lot?
Ja, de speer van Odin, dat gaat over de godenwereld. En dat is in feite dit. De goden hebben de mogelijkheid om een actie te nemen, want ze hebben grotere macht en groter begrip dan de mensen. En daardoor ontstaan dan mogelijkheden en krachten op aarde. Maar als je nu zelf dus die lans in handen krijgt, dan ben je tijdelijk heer van je lot, maar je verliest hem ook weer. En een soortgelijke legende bestaat trouwens ook over de lans waarmee Jezus gedood zou worden. Ook daar is een beheersing van het lot voor de drager aanwezig, maar, en dat is natuurlijk weer christelijk, een hele hoop verantwoordelijkheid. En bij wat de goden doen, zit die verantwoordelijkheid er niet bij. Waarschijnlijk omdat de goden dat op hun eigen houtje opknappen. Huh? Yeah.
Zit er onder de Glastonbury Michael's toren in Engeland en onder andere heuvels daar in de buurt een Atlantische piramidecluster?
Ja, ik zit even te kijken of ik iemand te pakken kan krijgen die er iets van weet. Er zijn geen Atlantische piramiden. Er zijn wel Atlantische bouwsels geweest op het Engels vasteland. En dan voornamelijk in het zuiden. Onder andere in Wales en noordelijk ongeveer tot Kent. Dus tot achter Londen, zeg maar. En dat de belangrijkste bouwsels eigenlijk te vinden zijn in Zuidwest-Ierland, ja. Dat is alles wat ik er zo gauw van te pakken kan krijgen. Ik kan u geen definitieve bevestiging geven. Ik neem aan dat het geen Atlantische piramiden zijn, maar het is wel mogelijk, en dat is wat anders, dat in enkele van die heuvels zich oude graven, praalgraven bevinden, vermoedelijk uit een periode van ongeveer 1500 voor Christus.
Wat is inwijding? Wordt die bewust ervaren en hoeveel inwijdingen zijn er?
Inwijding is in feite niets anders dan een bewustzijnsverruiming die vaak bevorderd wordt door een aantal al dan niet gesuggereerde belevingen. Dan wel, en dat gebeurt ook wel eens, door het uitspreken van een klank die als het ware de poorten van het bewustzijn opengooit. Er zijn geen groot aantal inwijdingen wanneer je dat geestelijk bekijkt, maar er zijn ontzettend veel groeperingen op aarde die zelfs naast drie hoofdinwijdingen er nog 30 andere op nahouden of zo. Dat is dus de stoffelijke manier van indeling. Mensen zijn geneigd om alles in te delen en te klasseren en komen zo bijvoorbeeld tot 7 sferen, gebaseerd op de vroeger bekende planeten, de 9 sferen, omdat het een heilig getal is en een openbaringsgetal gelijktijdig is, dus het treden voor God. En op die manier zijn er dus heel wat van die indelingen ontstaan, terwijl in feite de bewustwording traploos geschiet, maar de realisatie van de bewustwording meestal schoksgewijs plaatsvindt door een zeer snelle verandering op grond van het opgedane bewustzijn van de interpretatie van je wezen, je wereld en al datgene wat voor jou belangrijk is.
Wat kunt u vertellen over ordeleden die in de duisternis lopen?
Er zijn er niet veel. Er zijn er enkele. En we doen alles wat we kunnen om ze eruit te krijgen. Maar u moet één ding niet vergeten. De zogenaamde duisternis is niets anders dan de waanvoorstelling of het schuldbewustzijn, waardoor een mens zich afsluit voor de lichtende werkelijkheid waarin alle in feite bestaan. Voldoen?
Is het mozaïek van het innerlijk? Huh? Is het mozaïek van het innerlijk een afstemmingsbeeld?
Als je zegt het mozaïek van het innerlijk, dan bedoel je waarschijnlijk de verschillende delen en de wijze waarop ze samen werken. Dan zou ik zeggen, dat is dus een bewustzijnsbeeld dat al dan niet harmonisch kan zijn, nagelang de wijze waarop de combinatie van de verschillende in het ik bestaande waarden heeft plaatsgevonden. Het is echter mogelijk om de samenstelling van het mozaïek te veranderen op het ogenblik dat het zeg maar symmetrisch is, niet helemaal de juiste uitdrukking, maar het lijkt erop. Is er sprake van evenwichtigheid en op basis van die evenwichtigheid plus het bewustzijn is harmonie mogelijk.
Iemand is er blijvend van overtuigd mentaal en emotioneel afgetapt en beïnvloed te worden. Volgens de vragensteller is dat volkomen onzin. Maar hoe help je iemand die zo paranoïde is of gelooft in die waan?
In de eerste plaats zoek iemand waarin de persoon vertrouwen heeft. In de tweede plaats scherm die persoon plechtig en herhaaldelijk af en suggereer daarbij welbevinden. Ten laatste, als u kunt, zorg dat er iemand is die paranormaal wat begaafd is en die na kan gaan welke invloeden aanwezig zijn. Wanneer een dergelijk gevoel zeer sterk bestaat, is het ook nog mogelijk dat u via regressietherapie een aanmerkelijke verbetering kunt bereiken. Dan wordt namelijk de oorzaak heel vaak in een toestand van zullen we maar zeggen, minder kritisch bewust zijn door de persoon zelf naar voren gebracht. Voldoende?
Is bij multiple sclerose geestelijk als genezer nog iets te doen met energie? En hoe ziet dan een behandeling met energie eruit? Is er ook een dieet?
In de eerste plaats, er is met de middelen waarover de doorsnee genezer beschikt geen genezing, wel een tijdelijke stilstand te bereiken. In de tweede plaats, bij multiple sclerose zult u wel de ledematen die eventueel zijn aangedaan een ogenblik doorstralen, maar in feite richt u zich vooral op de kleine hersenen. U probeert daarin zeer veel energie te brengen en neemt dan vervolgens langs de ruggengraat af. Wat moet ik verder nog zeggen eigenlijk? Daarmee heb ik de vraag wel beantwoord, dacht ik.
Misschien dit nog. Waardoor is het alleen mogelijk om de ziekte tot stilstand te brengen? Waar zit het in?
Omdat multiple sclerose in feite berust op een verval van het zenuwstelsel, waarbij dus vooral de signalen vanuit de hersenen door blokkering en onderbreking in feite de verschijnselen mede veroorzaken. En wanneer u nou in staat bent om de sterke krachten te gebruiken, dan zou het theoretisch mogelijk zijn om neuronensträngen weer aan elkaar te voegen en daarmee dus een normale prikkelreactie weer te veroorzaken die tot spierbeheersing kan leiden. Maar in veel gevallen is er te veel weggevallen. Wanneer u nu een grote lading aanbrengt op de kleine hersenen, dan zullen de parallel lopende zenuwkanalen als het ware versterkt worden en kunnen ten dele als signaaldrager optreden. Maar daarmee is het dus niet een volledige genezing, maar alleen een omgaan van bepaalde probleempunten mogelijk geworden.
Probleempunten, ja, dat begrijp ik normaal, misschien wel nooit.
Nou, een probleempunt kan bijvoorbeeld zijn, bij multiple sclerose zien we heel vaak het verlies van de beheersingsmogelijkheid van een van de handen, weet u wel?
Ja.
Huh? In een dergelijk geval zit het probleempunt over het algemeen in de buurt van het schouderblad. Het is namelijk de hoogste zenuwvertakking die zich afsplitst hier vanuit de ruggengraat. En dat is dus het probleempunt, nemen we aan, het probleempunt zit dus hier, niet in de hand met zijn onvermogen en zijn ontkrachting van de spier, zijn spierverval. Kun je nu daar op een of andere manier de zenuwkanalen dus repareren of omgaan, dan ontstaat een normale prikkeling van de spier. De verschijnselen worden dan gebruikt om hernieuwde spieropbouw tot stand te brengen. En door de hernieuwde opbouw plus de normalisatie van het zenuwkanaal krijg je dus inderdaad dan weer een zekere vastheid van de hand, een grotere greepvastheid en een grotere bewegelijkheid, meestal ook in de arm. Maar u moet wel onthouden, wanneer u het omgaan hebt, u hebt het niet kunnen repareren, dat kan meestal alleen maar als het eigenlijk nog alleen maar in aanleg aanwezig is, dan hebt u dus een te zwak zenuwkanaal in feite heel zwaar belast. En voordat dat zenuwkanaal zich heeft aangepast aan de signaalnoodzaak, vergaan er over het algemeen 5 tot 7 jaar. In die tussentijd blijft dus het gevaar bestaan van overbelasting en daardoor het weer ontstaan van diezelfde dingen. Is er sprake van een aantasting van de hersenen, dan kunnen we zelfs heel weinig eraan doen. Goed, voldoen?
Wat voor dieet raadt u aan?
Ik zou deze mensen willen aanraden, in de eerste plaats, eet zeer veel graanproducten en vul uw dieet aan met verse groenten en vers fruit, maar vermijd daarbij te zeer suikerhoudende vruchten. Dat is dus punt 1. Punt 2, regelmatige lichte maaltijden gebruiken, als het kan 5 à 6 verdeeld over de hele dag dat men wakker is. Als u eenmaal vaste uren hebt gevonden, houdt u daar zoveel mogelijk aan. Ten laatste, drink veel zuiver water. En hoed u een klein beetje voor koffie en thee en dergelijke. Wilt u al iets drinken wat een smaakje heeft, verdun appelsap met wat water. U hebt dan een voor u gezonde en toch gelijktijdig redelijk smakelijke drank.
Wat denken jullie van de magisch manipulatieve manier waarop vele Amerikanen met geld omgaan? Je bent daar geslaagd of hebt je magisch examen met succes afgelegd als je rijk en spiritueel bent, of zo spiritueel dat je rijk wordt. Zijn jullie het daarmee eens? En hoe denken jullie in dit verband over de spirituele leer van Louise Hay? Is het geen verkapt egoïsme?
Ik zou dit willen zeggen. Op het ogenblik dat je probeert je geestelijke bereiking te manifesteren door je stoffelijk bezit, heb je je zodanig op de stof geconcentreerd dat de geestelijke bereiking in feite onmogelijk wordt. Genoemde leer is dan ook meer een soort succesleertje. Hoe kan ik het best voor mezelf zorgen? En veel minder in feite een geestelijk proces dat, zoals wordt gesuggereerd, dan als vanzelf welvaart met zich zou kunnen brengen. Voldoen?
Interpretaties van Nostradamus zouden wijzen op zaken als invallen van Arabieren in Europa, verwoesting van Parijs, nog 2 of 3 pauzen na de huidige, enzovoort. Wat is hiervan waar?
Gezien de interpretatie die men geeft, is er heel weinig van waar. Maar het is een feit dat de inval van de Arabieren al plaats heeft gevonden, alleen was ze economisch. Wat betreft de vernietiging van Parijs, er hoeft niemand voor te zorgen, de Fransen zijn druk zelf bezig. Voldoende?
Iemand ligt al 13 jaar lang in coma. Is de ziel dan toch nog aan het lichaam gebonden en heeft het zin om zo iemand in leven te houden?
Ja, dat is heel moeilijk om daar wat op te zeggen. In de eerste plaats, de geest is dan over het algemeen aan het dwalen. Neemt vaak op de wereld toch wel waar, maar als een soort droombeleving. Kan ook in contact treden met geestelijke werelden. Of, dat gebeurt ook wel eens een keer en dat is dan erg vervelend, dolen in het astraal gebied waar nogal wat schrikbeelden voorkomen. De vraag of het zin heeft iemand dan in leven te houden, ik zou zeggen nee. Om de dood eenvoudige reden dat een organisme dat niet, laten we zeggen, een enkele maanden in staat is zonder mechanische hulpmiddelen zichzelf actief te houden, toch voor de geest niet de belevings- en ervaringsmogelijkheden meer biedt die van betekenis zijn. Daar waar het bewustzijn uitgeschakeld blijft over zo'n lange periode, treedt bovendien een hersenschade op, alleen al door het feit dat een groot gedeelte van de hersencellen niet geactiveerd wordt. En dat betekent dat bepaalde centra dus als het ware vervlakken, het welk zou kunnen voeren tot een zeer groot probleem wanneer de persoon ooit nog zou ontwaken. Het zou eigenlijk niet dezelfde persoonlijkheid meer zijn.
Wat vindt u van de...
Ja.
Kosten wat het kost,
mag ik het zo zeggen? Ik beschouw dit als een grove uiting van egoïsme, gepaard gaande met een verkeerde interpretatie van de eed van Hippocrates. Dat is dan de eed van Hippocrates geworden. En het resultaat is dan vaak schrikbarend. Dus ik acht het... verwerpelijk. En ik vind het heel erg verkeerd dat mensen die nu eenmaal een bepaald iets hebben gedaan, met de beste bedoelingen misschien, de handhaving daarvan nastreven, omdat ze menen dat daardoor hun eigen reputatie bevestigd wordt.
Dat ronddoken, kunt u daar, dat ronddoken in astrale velden, kunt u daar iets over zeggen?
Hoe de dat, astrale velden?
Ja, hoe dat in hand houdt.
Nou, astrale velden, die bestaan eigenlijk niet. Er bestaan astrale sfeer. En die sfeer kunt u zich het best voorstellen als kleinste niet gebonden deeltjes. Zijn nog kleiner dan ion bijvoorbeeld, hoor. En deze kunnen, wanneer een krachtveld aanwezig is, en dat kan toevallig een gedachtebeeld zijn, onder bepaalde omstandigheden ook een zeer snel fluctuerend magnetisch veld, een tijdelijke vastheid aannemen en daardoor op de materie invloed uitoefenen. Dat is dus het enige wat je ervan kunt zeggen. Je kunt niet zeggen, bestaan velden van astrale aarde. Bestaan gedachtenvelden, of er bestaan zeer hoge magnetische trillingsvelden, en die worden dan meestal door planeten of allerhand invloeden uit de kosmos veroorzaakt. Op aarde worden ze nog niet opgewekt. En wat daaruit ontstaat, is dan over het algemeen gelijktijdig een weerkaatsing van de binding die is ontstaan aan de gedachte die binding als het ware tegemoet treden.
En wat is die opwekking die op aarde nog dan gebeurt? Waar zit het
in? Nou, die opwekking is niets anders dan het scheppen van een suggestief gedachtenbeeld, waardoor men inderdaad, als men over voldoende kracht beschikt, een dergelijk magnetisch monstrum, zou ik het haast willen noemen, tot stand brengt, het welk in de astrale sfeer dan dient als een heruitstralingsbaken en dus alle gedachtekracht die erin is gelegd als het ware weer projecteert naar een ieder die daar op een of andere manier gevoelig voor is.
Wat is de verklaring voor de zogenaamde zelfontbranding, waardoor mensen volledig kunnen verteerd zijn zonder dat de omgeving noemenswaardig door de brand is aangetast?
Ja, dat is een verschijnsel dat in vele vormen bestaat. Er bestaat namelijk ook het omgekeerde, een mens die door zeer hevig vuur heen gaat, terwijl zijn uitstraling sterk genoeg is om zelfs ook maar enige besmetting of verbranding van een wit gewaad dat hij draagt bijvoorbeeld tot stand te brengen. Het gaat hier doodgewoon om een werking waarbij de eigen gedachtebeelden werkzaam zijn, wanneer die gedachtebeelden op de juiste wijze werkzaam zijn voor het verschijnsel, niet dat ik ze dus op zichzelf juist acht, dan kan een zeer sterke spanning ontstaan. Er is in het menselijk lichaam zoiets als een bio-elektrische functie. Maar gelijktijdig treden lichte ontbindingsverschijnsel op. Hierdoor ontstaan gassen, vooral in het aderstelsel, en wat minder sterk, maar toch ook vaak belangrijk in het lymfestelsel. En daardoor ontstaat dus die innerlijke hitte. Die innerlijke hitte wordt dan gevoed door de verdere ontbinding die plaatsvindt. Het resultaat is een verteren waarbij heel vaak tot het laatste bot als het ware mee verteerd wordt. En wat overblijft is alleen wat vette gas. Voldoende?
Wat betekende het antwoord in een van de lezingen hier? Er zijn nog maar een paar echt levende bossen op aarde?
Nou, dat is eenvoudig. Een levend bos is een bos dat zichzelf in stand houdt, dat dus door menselijk ingrijpen niet is gestoord, door menselijke aanplantingen niet is gevormd en daardoor op grond van een natuurlijke omgeving een rijke bron is van zuurstof, zichzelf vernieuwt, zichzelf van humus voorziet en gelijktijdig een absolute woongelegenheid biedt voor schepselen van insect tot vaak roofdier toe. Voldoende?
Wilt u de vier punten uit het betoog van de vorige spreker nog eens noemen?
Ze zijn vastgelegd, u kunt deze alsnog dan afluisteren.
Waarom vinden er de laatste tijd zoveel zelfmoorden plaats en speciaal waarom meer mannen dan vrouwen?
Kijk, de vrouwen hebben nog iets om voor te vechten. Maar de mannen hebben veel minder om voor te vechten, omdat ze zelfs hun zelfrespect vaak aan het verliezen zijn. En denken dat ze alleen zichzelf nog kunnen bewijzen door op een spectaculaire wijze afscheid te nemen van het leven. Het is dus een gewone psychische kwestie. En deze ontstaat in feite doordat de moderne maatschappij met schijnbaar zeer grote sociale bewogenheid gelijktijdig de geaardheid en de behoeften van het individu steeds verder verwaarloost. Voldoende?
Wat is er de reden van dat iemand bij een ODV-bijeenkomst zo erg moe wordt en in slaap valt? Dit is meerdere keren bij meerdere mensen het geval.
Nou, u wordt niet moe, maar u ontspant zich volledig. Daardoor kunnen vermoeidheden die in u ontstaan een tijdelijke rust ten gevolge hebben. Het ontwaken eruit maakt u dan een klein beetje, moet ik zeggen, geprikkeld en eigenlijk. Daardoor denkt u dat u zich moe voelt. Maar wanneer u dus kijkt wat na ongeveer anderhalf uur het geval is, dan zult u tot de conclusie komen dat u eigenlijk veerkrachtiger bent geworden en dus in feite vermoeidheid verloren hebt.
Kunt u iets vertellen over de figuur Kasper Hauser?
Ja, Kasper Hauser is een heel eigenaardig geval. Hij is gewoon op aarde geboren. Hij had een zeer snelle ontwikkeling. En het wonderlijke is dat deze ontwikkeling lichamelijk, maar vooral dus qua brein plaatsvond. De hersenmassa van Kasper Hauser was aanmerkelijk groter dan normaal. Verder was in het brein van Hauser, zoals men onderzocht heeft, een veel volledige verbinding tussen beide hersenhelften aanwezig. Maar daardoor moest hij ontzettend veel indrukken opnemen en was hij bovendien ook voor indrukken gevoelig die in die tijd althans nog niet bekend waren, maar die men tegenwoordig kent als telepathisch aflezen enzovoorts enzovoorts. Hierdoor werd hij in feite van de mensheid verwijderd en gelijktijdig uitgeput en kon niet de levenskracht opbrengen om zijn lichaam tot hoger ouderdom in stand te houden. Voldoende?
Door diverse occulte bronnen wordt gewaarschuwd tegen crematie. De verbinding van het astrale met het fysieke lichaam, het zogenaamde zilveren koord, zou dan nog niet voldoende verbroken zijn, waardoor het astrale lichaam het verbrandingsproces moet doorlopen en beleven. Wat is uw mening hierover?
Nou, dat het in 9 van de 10 gevallen kolder is. Ik zal u proberen duidelijk te maken wat er aan de hand is. Een mens die zich identificeert met zijn lichaam nog, blijft inderdaad in een astrale binding daar aanwezig. En zelfs wanneer de binding, dat is bij het ontstaan van de eerste ontbindingsverschijnsel in het lichaam over het algemeen wegvalt, blijft hij in gedachten zich met het lichaam identificeren. Bij de verbranding wordt op een zeer snelle wijze duidelijk dat het voortbestaan dus anders is dan lichamelijk. Dit kan een pijnlijke ervaring zijn, maar is over het algemeen niet van lange duur en helpt dan de mensen in ieder geval zijn nieuwe situatie te realiseren en van daaruit verder te gaan. Wanneer hij begraven wordt daarentegen, dan heeft hij het gevoel dat hij levend begraven is, geen prettig gevoel, en ziet zichzelf op den duur tot consumptieartikel worden voor al datgene wat zich rond het lichaam pleegt te bewegen wanneer het in verval komt. Dit is een proces dat een aantal jaren kan aanhouden, namelijk tot alle botten volledig zuiver schoon zijn, en dan vindt pas de realisatie plaats. Dat wil zeggen dus dat men om een korte maar felle pijn te voorkomen eigenlijk een pijn van zeer lange duur prefereert. Wij zijn het daar niet mee eens, punt 1. En punt 2, wanneer u weet dat u uw overjas hebt uitgetrokken, zal het u niet zo erg interesseren wanneer dat ding in brand gaat, vooral wanneer het een oude is. Voldoende?
U laat zich nogal negatief uit over de God van de christenen, God van wraken tegenover de God van liefde. Maar wie is dan die God die u noemt, bijvoorbeeld, in uw improvisatie aan het einde van de bijeenkomst?
De God is het onbekende. Ja, ik noem het niet hoor, want ik heb die improvisatie niet helemaal geweten waar u op doet. Maar God is het onbekende. Dat wij, waaraan we een gestalte toekennen, om onszelf in een verbondenheid ermee te kunnen realiseren. Maar we moeten blijven beseffen dat het een voorstellingsbeeld is dat we hanteren. En dat beeld moet zo vaag mogelijk worden, opdat we geen gesneden beelden tussen ons en de werkelijkheid van God stellen. Voldoende?
Welke geestelijke invloeden heeft een aanstaande moeder op het ongeboren kind?
Geestelijke invloeden, haar eigen gedachtenleven en de toestand van haar aura zijn mee bepalend voor de indrukken die het kind in de vormingsperiode en zeker in de laatste 2-3 maanden van de zwangerschap dus heel sterk in zich opneemt. Daarbij komt verder dat de lichamelijke toestand van de moeder en lichamelijke schokken en zenuwschokken door het kind eveneens worden opgenomen, zodat dit kan voeren tot lichamelijke of psychische traumata die in feite prenataal tot stand komen. Voldoende?
Ene Ramta in de Verenigde Staten voorspelt een economische crisis waarin ieder geadviseerd wordt goud en zilver te kopen voor hun geld, omdat papiergeld waardeloos wordt. Dit zou eind oktober 1987 ingaan. Kunt u hier iets over zeggen?
Ik denk dat de man in de goudhandel zit.
U heeft onlangs het Ordentestament eens geciteerd. En er staat dan: een handvol rust is beter dan twee vuisten arbeid. Waar is deze tekst te vinden?
In een van de kleine profeten, ik meen bij Enoch, het kan ook zijn bij Amos.
Is er verband tussen de chakra in het lichaam en de vortexpunten, piramide, etcetera, op de aarde? En zou u daar iets over kunnen vertellen?
Er is geen directe overeenkomst. We moeten ons echter wel dit realiseren. In het aardveld zijn buiten het magnetisch veld nog andere krachten aanwezig. En deze krachten vormen een soort rooster, een soort aderstelsel rond de wereld. Men noemt dit vaak leilijnen. En ze zijn op water moeilijk te volgen, maar op het land kun je ze heel vaak nog wel terugvinden. Op kruispunten daarvan vindt een energieuitwisseling plaats. En daar worden heel vaak heilige plaatsen gebouwd. Om u een voorbeeld te geven, in Stonehenge is dus op de plaats van het zogenaamd oostelijk altaar, volgens de loop die door de zogenaamde putten worden bepaald, u weet wel die verdiepingen die daar zitten waar stenen geplaatst zouden moeten worden, van een zestal leilijnen die in brandpunt dus een zeer groot energetische uitstraling hebben. Het resultaat is dat zelfs mensen die er nu naartoe gaan, ik meen dat u tegenwoordig niet meer het eigenlijke heiligdom mocht betreden, omdat er te veel mensen iets van hebben willen meenemen. Ik heb mezelf laten vertellen door iemand die pas is overgaan, een Engelsman, dat er dus een paar zaakjes zijn die kleine bijltjes verkopen waarmee je dan een stukje van Stonehenge kunt afhakken. Ik weet niet of het waar is. Maar vertel het me wel. Maar zelfs als u er buiten moet staan, dus buiten de rand en eigenlijk tussen de wal en de eerste steenrand zou staan bijvoorbeeld, dan zult u zeer sterk die inwerking kunnen voelen. Dan voelt u, daar hangt een kracht. Het zijn de heilige punten van de mensen en die bouwen daar dan heel vaak hun tempels of ze richten daar piramiden en dergelijke op. Wanneer je echter nagaat dat het heel vaak een kwestie is van leilijnen, eventueel gepaard gaande met een juiste oriëntatie ten aanzien van de zon en de planeten, waardoor ook bepaalde kosmische krachten, en dat is bij een piramide het geval, door een breking die ontstaat door de materie waarop ze vallen, op een bepaald brandpunt samenkomen, zodat daar een aanmerkelijke verdichting en een hogere stralingskwaliteit aanwezig is dan daarbuiten. Dus dat is het eigenlijke oorzaak. Het zijn dus geen chakra. Het zijn lijnen. En daar waar die lijnen elkaar kruisen, daar bestaat heel vaak dan ook nog een relatie met aardstralen. En dat geeft dan aan dat er ook nog verbinding bestaat tussen de aardkern, die hoofdzakelijk NIF is, nikkelijzer, Die daarbij door haar verdichting zelf een actieve straling heeft die weer voor de warmteafgifte in de omgeving aansprakelijk is. Dat deze dus dan verder naar de oppervlakte doordringt dan normaal. En daardoor gelijktijdig de laailijnen voedt. Maar ook uit de laailijnen krachten opneemt. En waar deze wisselwerking ontstaat, ontstaat een soort trechter van energie. Als het ware een soort werveling. Een beetje tornado-achtig, maar dus niet zichtbaar. En deze zou je dan misschien met een chakra kunnen vergelijken. Maar die heeft de aarde wel heel wat meer chakra dan de mens. Voldoen?
In Shirley MacLaine's boek Dancing in the Light heeft ze het over een acupuncturiste die met hulp van een Chinese geest bepaalde blokkades opheft, zodat men met vorige levens geconfronteerd wordt. Is dit een therapie die u kunt aanbevelen?
Ik weet er te weinig van om te zeggen aan te bevelen. Maar ik neem aan dat het mogelijk is wanneer je namelijk de zenuwsignalen zodanig kunt doorsturen dat een groot gedeelte van het onbewuste vrijkomt en gelijktijdig remmingen wegvallen. Hierdoor wordt men zich inderdaad bewust van die herinneringen die in de prenatale periode, wanneer het ik zich nog wel zijn vorige leven herinnert, dat voor het trauma van de geboorte dus vrij worden en daardoor misschien een juister beeld wordt gekregen van de achtergronden die men onbewust heeft ten aanzien van de wereld waarin men leeft. Lijkt me mogelijk. Het kan ook via hypnose en op andere manieren gebeuren.
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar het is tijd.
We nemen er nog twee en daarna sluiten we. Oké? Okay?
Hoe komt het toch dat het noorderlicht zoveel minder voorkomt dan vroeger?
Dat heeft te maken met de aanwezigheid van stof in de atmosfeer. Het noorderlicht is in feite niets anders dan een statische lading die ontstaat in hogere luchtlagen, waarin stofdeeltjes rondzweven en waardoor een soort gerichtheid, een soort magnetische gerichtheid ontstaat. Het gebeurt vooral bij de polen, omdat bij die polen dus het aardmagnetisch veld eigenlijk in verhouding gelijkmatig van dichtheid is en gelijktijdig de krachtlijnen dichtheid het grootste is. En daardoor ontstaan daar die verschijnselen die u anders alleen maar ziet als een vaag lichten wat wel eens voorkomt. Maar die daar dus inderdaad zich ontwikkelen kunnen tot allerhand ontladingen die in heel mooie vormen voorkomen. Het is mede afhankelijk van de structuur dus van de atmosfeer. Het wordt daarnaast ook mede bepaald door de temperatuursverschillen tussen de hoogste laag van de troposfeer en de vooral de grote stromingen van de stratosfeer. Deze veroorzaken namelijk dan een toenemende statische lading ook. En wanneer dat op een of andere manier niet meer aanwezig is, dan zal het licht dus veel minder voorkomen. Wanneer u nu kijkt naar de jetstreams, die hebben zich de laatste tijd aanmerkelijk naar het zuiden verplaatst. Dus in de richting van de evenaar, terwijl de jetstream die oorspronkelijk over de pool liep, op het ogenblik zover is afgezakt dat die iets noordelijk van IJsland loopt.
Wat is een jetstream?
Een jetstream is niets anders dan een voortdurend sterk waaiende wind in de hoogste lagen van de atmosfeer. En ze wordt veroorzaakt door het traagheidsverschijnsel van de atmosfeer ten aanzien van de eigen rotatie van de aarde. Voldoen?
In hoeverre kunnen we behulpzaam zijn in de golfcrisis in Iran-Irak?
Veroordeel niemand. Haat niemand. Probeer aan al deze mensen te denken met vrede en liefde, ook al valt het vaak moeilijk. Dat is de enige manier waarop u helpen komt, want u kunt niet voorkomen dat andere mogendheden en machten een groot gedeelte van uw mogelijkheden tot het scheppen van vrede wel zullen vernietigen door hun eigen optreden dat uiteindelijk ten doel heeft hun eigen grootheid te demonstreren. Zo, dat was de tweede en laatste vraag. Ja, vrienden, dan zijn we dus aan het einde gekomen van de show, hè? Nou, show. We doen het altijd met improvisatie. Als u drie woorden geeft, dus geen zinnen, maar woorden, dan zal ik proberen van de drie woorden een eindthese te maken. Als het rustende water weerspiegelt de stilte in het onbewuste, het onvermogen tot activiteit van de bewuste mens. Oké? Okay. Ja? Nou, laten we het nou eens zo zeggen. Ik schouw in het water en zie mijn eigen spiegelbeeld, eerst door de rimpeling vertekend, dan langzaam als wordt afgerekend met al onzuiverheid, geworden tot een scherp stil beeld, waarin ik wel mijzelf aanschouw, maar aan mijzelf leid. Want ik die niet mijzelf ken, en toch mijzelf aanschouw, ik bouw mijzelf een beeld van dat wat ik niet ben, omdat ik willend, wetend ook, mijzelf niet erken. Maar waar het onbewuste mij geworden is tot kracht die in mijzelf spreekt en door mijzelf het beeld van het ik steeds duidelijker naar voren bracht, daar wordt uit mij geboren het aanvaarden van het ik bestaan en daardoor gaat mij ook verloren dat beeld van eigenwaan waarin ik mijzelf wil zien als iets wat tot de hoogste kracht, het hoogste zijn hoort zou behoren. Ik zie mijzelf als een druppel in het water, opgaand in de stilte van het bestaan, dan gedragen door de golven, misschien verdampend tot de wolken gaan. Een kringloop misschien van levens en streven, een kringloop van wereld, van sfeer en nog meer. Maar in dat al leer ik beseffen. Het is het ik dat ik kennen leer en dat zichzelf verweeft steeds weer met dat wat ik het water noem. Maar uiteindelijk het zijnde zelf waarvan ik deel zal zijn, wel roem. Want ik eer de kracht waaruit ik ben geboren. Ik eer de kracht die steeds in stand mij houdt. Ik eer de kracht die door sfeer en leven voor mij de mogelijkheden bouwt om zozeer bewust mijzelf te zijn. Dat ik leer mijzelf ook te geven aan dat waar ik ben voortgekomen. Dan aan het einde van mijn dromen ligt zonder onbewustheid nu voor mij een werkelijkheid waarin de tijd al is gestorven, waarin het ik als zelf herboeren vervlochten met een eeuwigheid zichzelf ken door alle tijden, zichzelf ken als al bestaan en zo zichzelf ziet vervluchtigen. In het grote ik dan op te gaan. Ja, het is niet helemaal taalkundig zuiver, als ik erbij zeg. Maar het is een denkbeeld aan de hand van de drie dingen die u mij hebt gegeven. En als u het een klein beetje dichter bij de aarde wilt zien, dan zou ik willen zeggen, leer te voelen, niet te snateren. Leer te denken, niet te schelden. Eer geen schurken en geen helden, maar durf bewust uzelf te zijn. Dan is de kans op duisternis en pijn voor u heel sterk al afgenomen. En leeft u steeds in werkelijkheid, verliezend al uw droom. Nou, mogen u dat gegeven zijn. Hè? En als u niet te pakken kunt krijgen nog voorlopig, sterkte ermee. En zoals sommige mensen zeggen, niet waar. Als je nou niet heilig kan worden, wees tenminste gelukkig. En als je niet gelukkig kan zijn, maak het een ander. Misschien dat je er dan zelf ook beter van wordt. Goedenavond.
Ja. Dat was een noemje.
Christelijk.
De volgende bijeenkomst is 28 oktober. Wel thuis.
28 oktober hier ook weer?
Ja, ja, okay. Ja, oh, ja, ja, ik heb opgebeld. Ja. Ja, ze hebben nog steeds gezien. Ja. Ze
hebben nog steeds gezien.
Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien. Ze hebben nog steeds gezien.